Goedemorgen gemeente, broeders en zusters. Fijn dat we op deze manier toch met elkaar verbonden kunnen zijn. Alhoewel het niet zo is als dat we gewend zijn. Zijn we toch dankbaar dat we op deze manier via de media het woord van God mogen openen. Ook vanochtend, ten tijde van een coronavirus wat heerst. En we moeten onze maatregelen nemen. En dat doen we ook. Maar dat neemt niet weg dat we toch met elkaar vanochtend mogen luisteren naar een gedeelte uit Gods woord. En dat willen we vanochtend doen vanuit Richteren hoofdstuk 4. Richteren hoofdstuk 4. Ik zou u willen vragen om dat met mij op te zoeken. Richteren hoofdstuk 4. We zullen dat eerst met elkaar gaan lezen. Richteren hoofdstuk 4. Het woord van God zegt daar, toen Ehud gestorven was, deden de Israëlieten opnieuw wat slecht was in de ogen van de Heere. Daarom leverde de Heere hen over in de hand van Jabin, koning van Kanaan, die te Hazor regeerde. En zijn leger bevelhebber was Sisera. Deze nu woonde in Haroset Hagoyim. Toen riepen de Israëlieten tot de Heere, want hij had 900 ijzeren strijdwagens en hij had de Israëlieten met geweld onderdrukt 20 jaar lang. En Deborah, een vrouw die een profetes was, de vrouw van Lapidoot, die gaf in die tijd als richter leiding aan Israël. Zij woonde onder de palmboom van Deborah, tussen Rama en Bethel, in het bergland van Ephraim. En de Israëlieten gingen voor de rechtspraak naar haar toe. Zij stuurde een bode en liet Barak, de zoon van Abinoam, uit Kedes Naphtali roepen en zei tegen hem, heeft de Heere, de God van Israël, niet geboden, ga, trek op naar de berg Tabor en neem 10.000 man met u mee, van de nakomelingen van Naphtali en van de nakomelingen van Zebulon. Dan zal ik bij de beek Kison Sisera, de legerbevelhebber van Jabin, naar u toetrekken met zijn strijdwagens en zijn troepenmacht en ik zal hem in uw hand geven. Toen zei Barak tegen haar, als u met mij mee zult gaan, dan ga ik. Maar als u niet met mij mee zult gaan, dan ga ik niet. En zij zei, ik zal wel met u meegaan, maar er zal op de weg die u gaat voor u geen eer te behalen zijn, want de Heere zal Sisera overleveren in de hand van een vrouw. Toen stond Deborah op en ging met Barak naar Kedes. Barak riep vervolgens Zebulon en Naphtali te Kedes bijeen en hij trok te voet op met 10.000 man. Ook Deborah trok met hem op. Heber nu, de Keniet, had zich afgezonderd van Kain, van de zonen van Hobab, de schoonvader van Mozes. Hij had zijn tenten opgezet tot aan de eik in Zaanaim die bij Kedes was. Toen vertelde men Sisera dat Barak, de zoon van Abinoam, de berg Tabor was opgetrokken. Daarop riep Sisera al zijn strijdwagens bijeen, 900 ijzeren strijdwagens en al het volk dat bij hem was, vanuit Haroset Hagoyim bij de beek Kison. En Deborah zei tegen Barak, sta op, want dit is de dag waarop de Heere Sisera in uw hand gegeven heeft. Is de Heere niet uitgetrokken voor u uit? Toen daalde Barak van de berg Tabor af met 10.000 man achter zich. En de Heere bracht Sisera met al zijn strijdwagens en heel zijn leger door de scherpte van het zwaard in verwarring voor Barak, zodat Sisera van zijn wagen afklom en te voet vluchtte. Barak joeg de strijdwagens en het leger na tot Haroset Hagoyim en heel het leger van Sisera viel door de scherpte van het zwaard. Zelfs niet één bleef er over. En Sisera vluchtte te voet naar de tent van Jael, de vrouw van Heber, de Keniet. Er was namelijk vrede tussen Jabin, de koning van Hazor, en het huis van Heber, de Keniet. Jael kwam naar buiten, Sisera tegemoet, en zei tegen hem, wijk af van uw weg, mijn heer, wijk af van uw weg en kom bij mij, wees niet bevreesd. En hij week naar haar af in de tent en zij dekte hem toe met een deken. Daarna zei hij tegen haar, geef mij toch een beetje water te drinken, want ik heb dorst. Toen opende zij een leren melkzak en gaf hem te drinken en dekte hem weer toe. Ook zei hij tegen haar, ga bij de ingang van de tent staan. En als er iemand komt en u vraagt en zegt, is er iemand? Dan moet u zeggen, niemand. Vervolgens nam Jael, de vrouw van Heber, een tentpin, nam een hamer in haar hand, ging stilletjes naar hem toe en dreef de pin in zijn slaap, zodat hij aan de grond vastzat. Hij was namelijk in een diepe slaap gevallen en uitgeput en hij stierf. En zie, Barak achtervolgde Sisera. Jael kwam naar buiten hem tegemoet en zei tegen hem, kom en ik zal u de man laten zien die u zoekt. Zo ging hij bij haar naar binnen en zie, daar lag Sisera dood met de pin in zijn slaap. Zo vernederde God op die dag Jabin, de koning van Kanaan, voor de Israëlieten. De hand van de Israëlieten drukte gaandeweg harder op Jabin, de koning van Kanaan, totdat zij Jabin, de koning van Kanaan, hadden uitgeroeid. Tot zover het woord van onze God. Wie had dat ooit gedacht? Deze uitspraak hebben we allemaal wel eens gehoord, of misschien zelf in de mond genomen, of misschien zelf wel ervaren. Iets totaal onverwachts met een positieve uitkomst gebeurt. Je had er nooit op gerekend. Je had het niet zien aankomen. Het leek allemaal zo onmogelijk van tevoren, maar de Heere God voorzag wonderlijk in een uitkomst. En misschien heb je wel gezongen met die woorden van Psalm 42, vers 5, maar de Heer zal uitkomst geven. En zo is het gebeurd. De Heere gaf uitkomst, alleen niet op een manier die jij, die u had verwacht. Nou, zoiets moet de ervaring zijn geweest van het volk Israël hier in Richteren hoofdstuk 4, waarover we vandaag horen. Maar die uitkomst, die ging niet vanzelf. In het voorgaande hoofdstuk kwamen we de eerste drie richters tegen in hoofdstuk 3 van Richteren. Om even te herhalen, we hebben Othniel gezien, we hebben van hem gehoord en van Ehud en van Samgar, de eerste drie richters. Othniel was een richter aangesteld door God om Israël te bevrijden van de koning van Mesopotamië. We zouden kunnen zeggen, hij was meer een soort van standaardrichter. Ehud kwamen we tegen in hoofdstuk 3. Hij werd door God gebruikt op een manier die wij niet zouden hebben bedacht. Hij was een linkshandige Benjaminiet, een linkshandige zoon van mijn rechterhand. En hij hanteerde een kort zwaard. En tenslotte hebben we gehoord over Samgar, de zoon van Anat. En dat is alles wat we van hem weten. En hij was meer van een soort van een, ja, we kunnen zeggen, een verborgen richter. Hij was onbekend. Hij doodde 600 Filistijnen met een prikstok voor ossen. Dat is alles wat we van hem weten. Deze drie mannen zijn helaas niet in staat gebleken om Israël volledig te verlossen. Om Israël terug te brengen tot God. Maar God is altijd in staat om zijn kinderen te verlossen. En hij is er niet aan gebonden om dat steeds op eenzelfde manier te doen. Zoals we hebben gehoord en opnieuw vanochtend zullen zien. En hij doet dat soms op manieren die wij niet verwachten. Ja, opnieuw begint hoofdstuk 4 schokkend. Want we lezen daar dat de Israëlieten deden opnieuw wat slecht was in de ogen van de Heere. Deze keer komen we opnieuw een richter tegen, maar nu is het geen man, maar een vrouw. Haar naam is Deborah, die ook een profetes was. En dat is nog veel ongebruikelijker dan die voorgaande richters die we hebben gezien in hoofdstuk 3. Dit klinkt zelfs nog vreemder voor een Israëliet dan een linkshandige Benjaminiet die we in hoofdstuk 3 zagen. In Richteren hoofdstuk 4 wordt ons de geschiedenis heel nauwkeurig beschreven, heel gedetailleerd zoals we gelezen hebben. En hoofdstuk 5, wat eigenlijk verbonden is met hoofdstuk 4, is een lofgedicht, poëzie, op de geschiedenis die we lezen in hoofdstuk 4. En tijdens de preek zal ik dan ook af en toe even naar hoofdstuk 5 gaan, omdat daar versen zijn die verduidelijken wat we eigenlijk in hoofdstuk 4 tegenkomen. Ik heb boven de preek gezet deze morgen: gezegend onder de vrouwen. In de eerste plaats zien we een te verwachten vijand in de verzen 1 tot en met 3. In de tweede plaats zien we een moeder in Israël, versen 4 tot en met 16. En in de derde plaats zien we een onverwachte verlossing in de verzen 17 tot en met 23. Gezegend onder de vrouwen. In de eerste plaats een te verwachten vijand, de verzen 1 tot en met 3. Dat kon je toch verwachten, Israël, zouden we gezegd hebben. Ehud was gestorven en daar gaat Israël weer. Ze deden opnieuw wat kwaad was in de ogen van de Heere. Ja, het begint een sleur te worden. Het wordt saai. En dat is nou precies wat zonde doet. Het is een sleur. Keer op keer maar weer zondigen. Het verlaten van de Heere zit Israël in de genen als het ware. De zonde ziet diep van binnen. En zo is dat ook met ons. Wij worden geboren in zonde. De Heere ziet op deze keer de zonde ook niet door de vingers. Nee, dat kan God niet. Want dat zou ingaan tegen zijn heiligheid, tegen wie hij is. En wat zien we dan? Dat de Heere Israël overlevert in de hand van koning Jabin, die te Hazor regeerde. Een Kanaanitische koning, lezen we in vers 2. En bedenk dat de Kanaanieten niet een, en dat Kanaan niet een centraal koninkrijk was. Maar Kanaan bestond uit kleine koninkrijkjes, kleine stadstaten zouden we kunnen zeggen. En in onze tijd zouden we kunnen denken aan bijvoorbeeld Monaco of Vaticaanstad. En zo'n stadstaat had een heerser. En in dit geval was dat koning Jabin. Ik weet niet of het u is opgevallen bij het lezen van hoofdstuk 4, maar die koning Jabin die wordt eigenlijk genoemd aan het begin van het hoofdstuk en we komen hem weer tegen aan het einde. Maar wat koning Jabin deed, hij liet het werk over aan zijn generaal Sisera. Hij mocht het vuile werk opknappen. In hoofdstuk 3 hebben we gezien dat Israël te maken kreeg met buitenlandse koningen. Vijanden. We hebben eerst gezien de koning van Mesopotamië. Toen later hebben we gezien de koning van Moab. Maar nu hier in Koningen 4 treffen we een binnenlandse koning aan, die hen met geweld onderdrukte, een Kanaanitische koning. Ja, het niet luisteren naar de Heere had Israël eerst 8 jaar onderdrukking opgeleverd. Toen 18 jaar en nu zelfs 20 jaar onderdrukking. Er zit hier een opbouw in de last. Het is een gevolg van het niet dienen van de Heere. Het wordt steeds zwaarder voor het volk Israël. En zoals ik al zei, die koning Jabin, het was een te verwachten vijand. Immers Israël had de Kanaanieten niet verslagen. Israël had niet afgerekend met de spotters van God. En dit was wat Israël nu kon verwachten. Het was een gevolg van hun laksheid. Van het niet zo nauw nemen met Gods geboden, met zijn inzettingen die heilzaam zijn, zegenrijk zijn. Ja, ze wilden leven zoals de volkeren rondom hen leefden. En is dit niet hetzelfde als we eerlijk zijn met de zonden die in ons leven er kunnen zijn? Wanneer wij niet volledig breken met zonden in ons leven, dan zullen die vroeg of laat weer de kop opsteken. Ja, en die kunnen die zonden ons zelfs fataal worden. Ze kunnen zich tegen ons keren, zoals het hier gebeurde bij het volk Israël. Maar David, hij geeft ons een wijze raad vanochtend. Psalm 32, vers 5 zegt dit: mijn zonde maakte ik u bekend, mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zal mijn overtredingen belijden voor de Heere en u vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde. En zo is het. Israël werd met geweld onderdrukt. Ja, deze koning Jabin, we hebben gelezen, hij had een oorlogsmachine van 900 ijzeren strijdwagens. En deze 900 ijzeren strijdwagens, die waren nu als het ware nodig om Israël op de knieën te krijgen. Ja, Israël kon deze vijand verwachten, omdat ze niet gedaan hadden wat de Heere God had gezegd. Ze hadden de Kanaanitische volkeren niet uitgeroeid. En wat zien we hier? Een opstand van een oude vijand, de aartsvijand van Israël. Ja, het was te verwachten. Het was een gevolg van Israëls falen en hun zondige levensstijl. Het was een straf van God. En Israël laat opnieuw haar karakter zien. Op het moment dat de richter gestorven was, toen er geen leiding meer was. We zouden zeggen, ja, maar dat is toch hypocriet? De leiding valt weg en we zien Israël valt in zonde. De Heere wilde niet dat Israël zich vermengde met de corrupte invloed van de wereld om hen heen. Maar voordat we nu gaan wijzen naar Israël, moeten we ons eerlijk de vraag stellen, hoe zit dat bij ons? Hoe is ons leven door de weeks? Jongelui, hoe is jullie leven wanneer je vader of moeder niet aanwezig is? Wanneer niemand het ziet? Willen wij van harte de Heer dienen? Is er bij ons een verlangen om te leven naar zijn geboden? Naar zijn woord, om te doen wat de Heer van ons vraagt? En te breken met zonde in ons leven? Weet u nog wat Psalm 19 vers 8 zegt? We hebben het 2 weken geleden gehoord. De wet van de Heere is volmaakt, zij bekeert de ziel. Laten we toch met heel ons hart de Heere dienen. Hem zoeken. Zijn bepalingen waarschuwen ons. En zijn bepalingen zijn zelfs zoeter dan honing. Zoals Psalm 19 dat zegt. Deze dingen zijn niet geschreven om ons in de put te praten, maar zoals eerder gezegd, deze dingen zijn geschreven tot onze onderwijzing, opdat we ervan zouden leren. Ja, deze te verwachten vijand, deze Kanaanitische koning, die onderdrukte de Israëlieten en dat wel 20 jaar lang. We lezen hier voor het eerst dat het een onderdrukking met geweld was. Het was een zware, het was een grove onderdrukking. En we kunnen daar iets van terugzien in hoofdstuk 5. Kijk maar eens naar de verzen 28 tot en met 30 uit hoofdstuk 5. Ik wil die verzen lezen. We lezen daar, door het venster keek zij uit. De moeder van Sisera schreeuwde door het traliewerk. Waarom duurt het zo lang voor zijn wagen komt? Waarom blijft het geratel van zijn wagens uit? Haar meest wijze vorstinnen antwoorden, en ook zij antwoordde haar woorden voor zichzelf. Zouden zij dan geen buit vinden en verdelen? 1 meisje of 2 meisjes voor elke man? Een buit van gekleurde stoffen voor Sisera, een buit van gekleurde stoffen. Geborduurde, gekleurde stoffen aan beide zijden geborduurd voor om de halzen van de buit. Wat we hier in vers 30 lezen, 1 of 2 meisjes voor elke man, betekent verkrachtingen. Ja, dat was wat er gebeurde. Die vonden plaats ten tijde van die koning Jabin door Sisera en zijn manschappen. 1 of 2 meisjes voor elke man. Het zegt ons iets over de gruweldaden die plaatsvonden. Ja, nu dat de Israëlieten zwaar worden onderdrukt, nu roepen ze uit tot de Heere. Maar het was toch een te verwachten vijand? En waarom moest het 20 jaar duren voordat ze uitriepen tot de Heere? Hoe zit dat bij jou? Hoe lang wacht jij nog om je toevlucht te nemen tot de Heere? Brengt alles wat we vandaag om ons heen zien, zoals het virus wat heerst, ons niet tot verootmoediging en op de knieën voor hem brengt het ons tot Christus. Ja, Israël is in nood. En moet opnieuw bevrijd worden van een fysieke vijand, Jabin. Maar ook moet Israël bevrijd worden uit geestelijke gebondenheid. Geestelijke gebondenheid aan de zonde. Maar hier is het goede nieuws. De Heere hoort opnieuw. Het hulpgeroep van Israël komt tot zijn oren. En God gaat opnieuw uitredding geven. Maar nu door een geestelijke moeder. En dat is ons tweede punt vanochtend. Een moeder in Israël. We hebben gezien een verwachte nederlaag. Een te verwachte vijand. En ten tweede zien we nu een moeder in Israël. In de versen 4 tot en met 16. Vers 4 zegt: en Deborah, een vrouw die een profetes was, de vrouw van Lapidoot, die gaf in die tijd als richter leiding aan Israël. Het is opvallend dat een vrouw leiding gaf aan Israël. Want vrouwelijke leiding in die tijd was ongebruikelijk. Hier hebben de mannelijke leiders het af laten weten. Want we lezen tevens dat zij recht sprak in vers 5. Er was zelfs een palmboom naar haar vernoemd, naar de locatie waar zij woonde. Ja, deze Deborah, zij was een licht in de donkere dagen van het volk Israël. Zij was ook een profetes, lazen we. En we weten dat er meer profetessen in de Bijbel voortkomen. We hebben gezien Mirjam, die de zus van Mozes. Zij was een profetes. En ook Hulda, waarover we lezen in 2 Koningen 22. Zij is ook een profetes. Maar hier gaat het vanochtend over Deborah. En zij was een moeder in Israël. Dat lezen we in hoofdstuk 5, vers 7. Ze was bereikbaar voor het hele volk van Israël in het bergland van Efraïm. Ze zorgde als het ware als een moeder voor het volk, ten tijde dat mannelijk leiderschap ontbrak. Ze zorgde als een moeder voor een stel kleine kinderen. Dat een vrouw, zoals ik zei, de positie van een richter had, was ongebruikelijk. Het geven van leiding was namelijk een mannelijke taak. Maar wat heeft dit ons te zeggen vandaag de dag? Wel, er was blijkbaar geen man die geschikt was voor deze functie. Het ontbrak aan mannelijk leiderschap, sterke leiders, moedige mannen. Ze werden niet gevonden. En die afwezigheid van mannelijk leiderschap in de geschiedenis van Israël is niet positief, maar is veel meer kritiek. Het was niet goed, want zo heeft de Heere het niet bedoeld. En is dat vaak ook niet terug te zien in onze maatschappij? De mannen waren zwak. Ja, ze deden niet wat ze moesten doen. Mannen deden niet wat er van hen verwacht werd. Er waren geen mannen in Israël die het woord van God gehoorzaamden en tegen de Kanaanieten vochten. Mannen die leiders waren. We zouden zeggen het waren slappelingen. Hetzelfde als wat toen gebeurde, kan vandaag de dag ook het geval zijn. Zwakke, besluiteloze mannen die geen leiding nemen. Ze plaatsen een vrouw in een positie die haar kwetsbaar maakt. Of die niet haar eerste verantwoordelijkheid is. Dit kan zijn in het gezin. Het kan zijn in het geestelijk leidinggeven of in de samenleving. En zelfs in de kerk. Mannen die weigeren om een echte man te zijn. We zouden kunnen zeggen: zoals de mannen gaan, zo gaat het volk. Zoals de mannen gaan, zo gaat het gezin. Zoals de mannen gaan, zo gaat de kerk, de gemeente. Alhoewel Deborah een ongebruikelijke positie innam, ze was wel in deze positie omdat de Heere haar hiertoe had aangesteld. Ze stond op als een moeder in Israël. Kijk maar naar vers 6 en 7 van hoofdstuk 5. Daar lezen we: in de dagen van Samgar, de zoon van Anat, in de dagen van Jael, lagen de wegen verlaten. En zij die de paden bewandelden, gingen kronkelwegen. De dorpen lagen verlaten in Israël. Ze lagen verlaten, totdat ik, Deborah, opstond. Tot ik opstond, een moeder in Israël. Wel, deze versen zeggen ons dat het volk bang was. om de vijand te ontmoeten. Het volk reisde over de paden en over de kronkelwegen in plaats van over de hoofdwegen. Het volk woonde niet langer in dorpen, maar voor hun veiligheid waren ze gevlucht naar de heuvels. Hoofdstuk 4, vers 6 laat ons het leiderschap van Deborah zien. Ze liet Barak roepen en zei tegen hem: heeft de Heere, de God van Israël, niet geboden? Ga, trek op naar de berg Tabor en neem 10.000 man met u mee. En even verder lezen we dan: en ik zal hem in uw hand geven. Deze vrouw vertrouwde de Heere, zoals we lezen in vers 14. Ze herinnerde Barak eraan dat de Heere Sisera zou overgeven in de hand van Barak. Deze vrouw, deze moeder in Israël, ja, ze was een profetes en richter. Deze vrouw leidde het volk. Deborah moest opdracht geven. Deborah moest Barak verzekeren en moest Barak sturen. Ze moest Barak verzekeren van de overwinning. Nou, laten we nu eens luisteren naar de reactie die Barak geeft. Hij zegt in vers 8: als u met mij mee zult gaan, dan ga ik. Maar als u niet met mij mee zult gaan, dan ga ik niet. Nou, wat vinden we van deze reactie? Dat klinkt laf. Heeft hij een gebrek aan zelfvertrouwen? Ontbreekt het hem misschien aan ruggengraat? Is Barak hier misschien een voorbeeld voor alle mannen in Israël? Stelt Barak hier voorwaarden? Als u dit doet, dan zal ik. Barak, dit lijkt sterk op kleingeloof, man. God had het toch op voorhand beloofd dat hij de overwinning zou behalen. Sisera zou toch worden overgegeven in de hand van Barak? Hoe dan ook, Deborah gaat met Barak mee. En vers 9 zegt: ik zal wel met u meegaan, maar er zal op de weg die u gaat voor u geen eer te behalen zijn. Want de Heere zal Sisera overleveren in de hand van een vrouw. Ja, Barak zal de eer van de overwinning niet krijgen. Maar de eer gaat naar een vrouw. Het klinkt zelfs als een verwijt. Ik ga ervan uit dat we allemaal hoofdstuk 11 uit de Hebreeënbrief kennen, gelezen hebben of daarover gehoord hebben. In het Engels wordt hoofdstuk 11 uit de Hebreeënbrief wel genoemd de Hall of Faith. Maar wiens naam lezen we in Hebreeën 11 vers 32? Het is niet de naam van Deborah. Het is niet de naam van Jael. Maar Barak wordt daar genoemd. Barak wordt genoemd in dezelfde rij met Gideon en Simson en Jefta. Gemeente, dit is een bemoediging voor ons. Dit waren namelijk geen mannen die perfect waren. Maar het waren mannen die op hun God vertrouwden. En de Heere heeft grote dingen door hen gedaan, ondanks hun onvolmaaktheid. Je ziet, er is hoop voor mensen met een klein geloof of een zwak geloof. Ondanks wie ze van nature waren, heeft de Heere hen toch opgenomen in dit belangrijke hoofdstuk uit de brief aan de Hebreeën. Wie komen we daar nog meer tegen? Abraham. Maar we weten ook van Abraham dat hij zwakheden had. Toen hij vertelde dat zijn vrouw zijn zus was, weet u wel? Waar was Abrahams geloof op dat moment? Als we zo vers 9 lezen, dan kunnen we denken dat Deborah de eer zal behalen. Dat is de indruk die we krijgen. Want ze zegt: de Heere zal Sisera overleven in de hand van een vrouw. Maar God bestuurt alle dingen. Hij voert de regie. Dat is wat we hier zien. Want dan krijgen we ineens vers 11. Zomaar een vers waarvan we kunnen denken: wat doet dat vers hier, midden in de geschiedenis? Vers 11 zegt namelijk: Heber nu, de Keniet, had zich afgezonderd van Kain, van de zonen van Hobab, de schoonvader van Mozes. Hij had zijn tenten opgezet tot aan de eik in Zaanaim, die bij Kedes was. Zomaar midden in deze geschiedenis staat dit vers. We zien dat niets bij toeval gebeurt, maar dat God bestuurt. Hij die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van zijn wil. Ook vandaag de dag. Dit vers toont ons Gods voorzienigheid zoals we zullen gaan zien. Deborah, ja, zij ging met Barak mee. Barak moest de strijd aangaan. Dat was zijn taak. Zij gaf hem de opdracht. En die strijd die vond plaats bij de beek Kizon. Het was een vallei die droog lag gedurende dit tijdstip van het jaar. We noemen dat een wadi. En we lezen dat het was 10.000 man voetvolk tegenover 900 ijzeren strijdwagens. Want dit klinkt suïcidaal. Want wie kan er op tegen een overmacht van 900 ijzeren strijdwagens? Maar de Heere is machtig in de strijd. Opnieuw moest Israël het leren. Laat je niet afschrikken door die ijzeren strijdwagens. Kijk met de ogen van geloof, Barak. Kijk met de ogen van geloof, Israël. Kijk met de ogen van geloof, gemeente. En er waren er zelfs toen die niet meededen. Zij die de strijd nog steeds niet aangingen. Zij die zich niet gedroegen als mannen, ook nu niet. We kunnen dat lezen in hoofdstuk 5, vers 15b tot en met 18. Wat we daar zien is dat Ruben bleef bij de schaapskooien om te luisteren naar het geblaat van de kudde en de fluit van de herder. Gilead was niet gemotiveerd. En Dan en Aser, ze waren te druk met de handel met de Foniciërs langs de kust. Ze waren meer geïnteresseerd in hun eigen belangen dan betrokken te zijn bij de belangen van God. Maar hoe zit dat met ons? Nemen wij onze verantwoordelijkheid als gemeente? Zijn wij gehoorzaam aan het woord van de Heere? Of laten we het graag aan anderen over? Die moeten het maar doen, want die kunnen het zoveel beter. Vers 15 laat ons opnieuw zien wie hier de regie voert. En de Heere bracht Sisera met al zijn strijdwagens en heel zijn leger door de scherpte van het zwaard in verwarring voor Barak, zodat Sisera van zijn wagen afklom en te voet vluchtte. Vanuit hoofdstuk 5, vers 4 en vers 20 wordt ons duidelijk dat er sprake was van regen, van een storm, van noodweer. Want die 900 ijzeren strijdwagens die zakten weg in de modder. De vallei bij de beek Kizon werd veranderd in een modderstroom. Die beek Kizon die sleurde hen mee. Dit was door de hand van de Heere, zegt vers 15 van hoofdstuk 4. De overwinning is door de hand van de Heere opnieuw. Hij die regen en wind bestuurt, de schepper van hemel en aarde. Hij staat overal boven, ook nu, in de tijd waarin wij leven. Maar zoals we zien, de Heere gebruikt opnieuw een vrouw. Een vrouw die gezegend is onder de of boven de vrouwen. En dat is ons derde punt vanochtend. Een onverwachte verlossing. We hebben een te verwachte vijand gezien. We hebben een moeder in Israël gezien. En tenslotte zien we een onverwachte verlossing. In de versen 17 tot en met 23. In vers 9 van hoofdstuk 4 hebben we al gezien dat de Heere Sisera zou overleveren in de hand van een vrouw. We hadden dat gelezen. En op het moment dat je dat leest daar, dat vers in hoofdstuk 4, dan denk je, oh, dat zal Deborah wel zijn. Niet dus. Dit was een profetie die werd gegeven door de profetes Deborah. Een vrouw zal deze grove strijder, deze plunderaar en verkrachter doden. En in vers 17 lezen we dat Sisera naar de tent van Jael vluchtte, de vrouw van Heber. Het is duidelijk geworden in vers 11 dat Heber daar ineens werd genoemd. Zo onverwacht stond die tekst daar. En nu komen we opnieuw die naam tegen. God heeft de touwtjes in handen. Hij bestuurt. Dit is niet toevallig. Sisera werd uitgenodigd om in de tent van Jael te komen. Er was vrede tussen de koning Jabin en het huis van Heber. Ja, Jael sprak vriendelijke woorden, maar het waren woorden met een ondertoon. Er zat iets achter. De Joodse commentaren zeggen hierover dat er mogelijk sprake was van een seksuele ontmoeting. Verderop in het boek Richteren bijvoorbeeld komen we dat ook tegen met Simson en Delila. Hoe dan ook, Jael nodigde Sisera uit om in haar tent te komen. En wat hij ook deed. En zij dekte hem toe met een deken. Wat een gastvrijheid. Ze gaf hem zelfs melk te drinken toen hij vroeg om water. Misschien hielp die melk wel om hem beter in slaap te krijgen. Wie zal het zeggen? Hier gaat de brute wreedaard onder zeil bij een vrouw. Hij geeft zich volledig aan haar over. Zijn mannelijkheid en zijn stoere taal is ver te zoeken. Want hij vraagt zelfs of Jael de wacht wil houden bij de ingang van de tent. Dit is lachwekkend wat hier gebeurt. Hier is een vrouw die een machtig man domineert, die over hem heerst. Er is hier geen sprake meer van een echte man. De schrijver die spot als het ware met Gods vijanden. Hetzelfde als we hoorden in hoofdstuk 3. Met die vette koning Eglon die werd afgeslacht. Ja, zo vergaat het hen die met God en godsdienst spotten. En nu dat deze Sisera sliep, nam Jael een tentpin. Het opzetten van een tent behoorde in die tijd en in die cultuur tot de taak van een vrouw. Jael was dus geoefend met tentpinnen. Ze was een expert in dit werk. En deze tentpin die was groot genoeg om door het hoofd te slaan van een 5-sterren-generaal. Hoofdstuk 5 vers 27 zegt, tussen haar voeten kromde hij zich, viel hij, lag hij. Tussen haar voeten kromde hij zich, viel hij. Waar hij zich kromde, daar viel hij geschonden. Deze vrouw deed het werk van een man in het doden van een generaal. Deze vrouw Jael, zij was zelfs geen Israëlitische. Ze was een heidin. Zij nam haar tentpin en deed wat ze moest doen in Gods soevereiniteit. Het werd een onverwachte verlossing. De vijand van God werd verslagen. Hij werd afgeslacht. Zo is het nog steeds met de vijanden van God als ze zich niet willen bekeren. Bedenk dat Jael mogelijk helemaal niet wist wat er precies was gebeurd op het strijdtoneel. Sisera, de misbruiker en mishandelaar van vrouwen, werd nu zelf mishandeld door deze vrouw. Zien we de spot hier in dit gedeelte, de humor die hier als het ware in is. Een onverwachte verlossing, dat was het. Barak kreeg te zien waar Sisera was. Er was voor hem geen eer meer te behalen. Deborah had het immers al voorzegd. Hoofdstuk 5 vers 24 tot en met 27 bezingt deze Jael. Ja, de kop van Sisera werd verbrijzeld. Maar nu even terug. Genesis 3, vers 15, had al voorzegd dat de kop van de slang zou worden vermorzeld. Dat er vijandschap zal zijn tussen het nageslacht met een hoofdletter van de vrouw en het nageslacht van de slang. Er zou een verlosser komen die de kop van de slang zou vermorzelen. Onverwachte verlossing, of toch niet? Geboren uit een maagd die gezegend is onder de vrouwen, zei de engel. Ja, de Heer Jezus Christus is gekomen en de oude Simeon zei over hem, dit kind is bestemd tot val en opstanding van velen in Israël. Sisera is gevallen. Maar laat het voor ons zover niet komen. Want Jezus Christus, hij nam onze zonden op zich. Hij is doorboord en hij is verbrijzeld in onze plaats. Zie je dat het niet nodig is dat wij vallen? Dat de zonde ons doorboort? Wij dienen een God die ons wil oprichten uit het modderig slijk van de beek Kizon en die onze voeten zet op een rots. Welzalig de man of de vrouw die op de Heere zijn vertrouwen stelt. Ook te midden van het coronavirus. Amen. Ik moest denken aan Psalm 42, vers 5. We kunnen dat nu niet zingen, u kunt dat misschien thuis doen, maar Psalm 42, vers 5 zegt deze woorden, en die passen zo goed bij dit gedeelte. Maar de Heer zal uitkomst geven, hij diesdaags zijn gunst gebiedt. Ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. En mijn hart, wat mij moog treffen, tot de God mijns levens heffen. Amen. Laten we nu met elkaar de Heere danken voor zijn woord. Trouwe God en hemelse Vader, we komen tot u aan het einde van dit samen zijn, aan het einde van deze prediking, om uw grote naam te danken. We komen u danken voor uw Zoon, de Heer Jezus Christus, de grote Richter, de grote Verlosser, die u gezonden heeft, die verbrijzeld is, die doorboord is voor ons, zodat er voor ons leven is, eeuwig leven. En Heer, we kunnen u daar nooit genoeg voor danken. We kunnen die boodschap nooit genoeg horen. En we bidden u of u die boodschap aan ons hart wil zegenen. We hebben het vanochtend mogen horen uit uw woord, uit het Oude Testament. Die geschiedenis van Deborah en van Barak en van Jael en van Jabin. Maar ten diepste, Heer, is het uw geschiedenis. Het gaat om u alleen. En u bent de God die uitkomst gegeven heeft. En u bent de God die uitkomst geeft. Nog steeds, u bent dezelfde. Jahwe, de ik ben die ik ben, de ik zal zijn die ik zijn zal. En hemelse Vader, we danken u dat dat onze troost mag zijn. Als we geloven in de Heer Jezus Christus, hoeven we niet bevreesd te zijn. Al zijn er 900 ijzeren strijdwagens, al heerst er een virus over deze aarde. We mogen geborgen zijn in de Heer Jezus Christus. Dat mag ons hoop geven, dat mag ons rust geven, dat mag ons verzekering geven. Dat mag ons uitzicht geven. En we danken u. En we danken u, Heere, dat u vanochtend door uw woord tot ons heeft willen spreken en dat u zo tot ons gekomen bent. Heere, wil geven dat uw woord ook tot zegen mag zijn voor ons. Dat we het met ons mee mogen nemen de week in. Dat het ons mag bemoedigen. Dat het ons mag vertroosten. Dat een ieder die uitroept tot de Heere gehoord zal worden. Dat we een God in de hemel hebben die voor ons zorgt. Die ons behoud op het oog heeft, onze redding, onze verlossing. Heere, we danken u zo. We bidden zo om uw genade. We bidden om uw zegen. We bidden, Heere, voor alle die in leidinggevende posities zijn, in onze regering, maar ook op andere plaatsen. We bidden om wijsheid. Wilt u hen sterken? Wilt u hem geven wat nodig is? We bidden voor het verplegend personeel in ziekenhuizen, in verzorgingshuizen en op andere plaatsen. Heere, wilt u hen de kracht geven om hun werk te blijven en te kunnen doen. En dat wij hen ook zullen opdragen in het gebed. Heere, wil ons alle beschermen als gemeente. Bescherm ons voor de dood, voor de ziekte. En geeft u, Heere, dat dit ons mag brengen tot verootmoediging en tot eer en aanbidding van uw grote naam. Dat er ook een boodschap van ons mag uitgaan als gelovigen, als christenen. Dat we hoop hebben. Dat we niet te neergeslagen zijn. Dat we niet hoeven te vrezen, omdat u met ons bent. Heer, wil ons zo zegenen deze verdere dag. Wees met ons in deze week. Geeft u wat een ieder van ons nodig heeft. Ook als we misschien thuis zijn met de kinderen. Geef Heer geduld en wijsheid ook om de kinderen het lesmateriaal te geven Wilt u de moeders daar ook bij helpen in het bijzonder, heren? Geeft u wat nodig is. Heren, en geef dat we toch u mogen aanroepen in de nood. Want dan zullen we ook weten en vinden dat uw uitkomst oneindig groot is. Heren, wees zo met ons. Zegen ons hoofd voor hoofd en hart voor hart. En geef, heren, dat we als gemeente ook juist nu naar elkaar mogen omzien. Dat we elkaar zullen bemoedigen via de media, via misschien de telefoon. Er zijn middelen genoeg. Heren, dat we elkaar op elkaars hart mogen dragen en brengen voor uw genadetroon. Vader, wees zo met ons en ga met ons. We bidden het u uit genade en in Jezus' naam alleen. Amen.